Goedenavond, broeders en zusters en vrienden. Ik mag u vanavond meenemen naar Marcus hoofdstuk 11. Marcus hoofdstuk 11. Het is inmiddels Pasen geweest. Maar wij gaan nog even terug naar enige gebeurtenissen voor Pasen. Naar het bekende zogenoemde Palmpasen. We vinden het beschreven in alle evangeliën, maar ik lees het deze keer uit Marcus 11. Waar staat vanaf vers 1. En toen zij Jeruzalem genaakten, te Betfage en Betanië aan de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen uit. En zeide door hem, gaat heen in het vlek dat tegen u over is. En terstond als gij in hetzelfde komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op het welk geen mens gezeten heeft. Ontbind het en brengt het. En indien iemand tot u zegt, waarom doet gij dat? Zo zegt dat de Heere hetzelfde van nodig heeft. En hij zal het terstond herwaarts zenden. En ze gingen heen en vonden het veulen gebonden bij de deur, buiten aan de wegscheiding. En zij ontbonden hetzelfde. En sommige van degenen die al daar stonden, zeiden tot hen, wat doet gij dat gij het veulen ontbindt? Doch zij zeiden tot hen, gelijk Jezus bevolen had, en ze lieten ze gaan. En zij brachten het veulen tot Jezus en wierpen hun klederen daarop, en hij zat op hetzelfde. En velen spreidden hun klederen op de weg, en anderen hieven meien van de bomen en spreidden ze op de weg. En die voorgingen en die volgden riepen, zeggende, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend zij het koninkrijk van onze vader David, het wel komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En Jezus kwam binnen Jeruzalem in de tempel, en als hij alles rondom gezien had, en het nu avondstond was, ging hij uit naar Betanië met de 12. Tot zover. En terwijl we hier aan het eind van dit schriftgedeelte zijn, zijn we eigenlijk weer aan het begin. Want het verhaal begint immers in Betanië. Wat staat immers in vers 1. Toen zij Jeruzalem genaakten, te Betfage en Betanië, aan de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen uit, enzovoorts. En het verhaal eindigt met, zo ging hij uit naar Betanië met de 12. Het verhaal is dus hier, heel eenvoudig, de Heer kwam langs Betanië, of uit Betanië, dat doet er nou niet zoveel toe, maar in ieder geval via Betanië ging hij naar Jeruzalem en uit Jeruzalem verdween hij weer terug tegen de avond naar Betanië. Het is dus een soort een cirkelgang, uit Betanië naar Jeruzalem, maar ook inderdaad weer terug. Ik heb nooit goed begrepen waarom deze geschiedenis genoemd wordt, de intocht in Jeruzalem. Hier staat trouwens ook boven intocht te Jeruzalem. Dat wordt al iets beter. Maar eigenlijk is het zo dat het hele woordje in en niet bij hoort. Omdat het een tocht was weliswaar naar Jeruzalem, maar zeker niet in Jeruzalem. Er zijn wat verschillende verhalen over in omloop, over deze geschiedenis. Maar het is toch in elk geval zo dat wij een uitgebreide versie van deze geschiedenis vinden in Lucas 19. En daar staat uitdrukkelijk dat toen de Heer Jezus rijdend op de ezel bij de stad kwam, dan staat er, toen hij naderde aan de afgang des Olijfbergs, dat is in Lucas 19 vers 37. Toen begon de menigte der discipelen zich te verblijden. Maar dan staat er daarna in vers 41, en als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekend het ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen, en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u, en ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En dat betekent dan niet dat de Heer niet in Jeruzalem kwam, maar het betekent wel dat deze feestelijke optocht eindigde voor Jeruzalem. Misschien is het dan toch nog een optocht geweest toen men Jeruzalem binnenkwam, maar dan toch in elk geval niet feestelijk meer, want als de hoofdpersoon uit dit feest zelf weent over de stad, dan kun je toch moeilijk meespreken over een feestelijke intocht in Jeruzalem. Zo was het dus niet. Ik weet wel, er zijn prachtige wandkaarten van in omloop, die hingen bij ons op school vroeger ook. Dan zie je de mensen in de straten van Jeruzalem wuiven met palmtakken, maar zo was het dus niet. De enige redenering die ik wel eens gehoord heb, die de tocht toestaat, die gaat ervan uit dat er meerdere zogenaamde intochten in Jeruzalem geweest zouden zijn. En dat die uit Matthäus bijvoorbeeld een andere geweest is dan die uit Lucas, op een andere dag, een andere datum enzovoorts. En de ene keer was, hield dat dan, zoals in Lucas staat, op voor Jeruzalem. En volgens de andere keer zou het dan geweest zijn dat de Heer wel Jeruzalem zou zijn binnengereden enzovoorts. Maar ik ga er nou maar niet verder op in. Ik geloof er namelijk geen steek van, helemaal niets. Ik geloof dat er maar één zo'n geschiedenis is, die viermaal verteld wordt, op verschillende wijzen, mag het alstublieft. Het heeft geen enkele zin om het precies hetzelfde te vertellen vier keer. Hè? Je kunt toch vier verschillende verslagen maken van dezelfde gebeurtenis. Zie je strandraces gehouden hebben in Scheveningen, dan krijg je toch in vier verschillende kranten vier verschillende verslagen, of niet? Hè? Ja, natuurlijk. Zo hoort het ook. En het is hier in de evangeliën ook, Matthäus tot en met Johannes. Maar ik moet u zeggen, ik heb er nog nooit één tegenstrijdigheid in kunnen vinden. Er worden er een boel aangewezen, maar ik vind er helemaal geen één. En als ik het nodig vind, zal ik u er vanavond nog wel even bij bepalen om te laten zien dat er helemaal geen tegenstrijdigheid is. Hoe het ook zij, we vinden een geschiedenis van dat de Heer op deze tamelijk feestelijke wijze naar Jeruzalem gaat, terwijl we in ieder geval leren uit het Lucas-evangelie dat die optocht niet feestelijk eindigt in Jeruzalem, maar hij eindigt voor Jeruzalem. Hij eindigt bij het nedergaan van de Olijfberg, want als de Heer de stad ziet, weent hij over de stad enzovoorts. We weten ook wat er daarna gebeurd is. De Heer is weliswaar Jeruzalem binnengegaan, maar niet meer op deze manier. Maar hij is weliswaar Jeruzalem binnengegaan, maar hij is daarna elke avond weer teruggekeerd op zijn schreden, zoals hier ook staat in vers 11... van Marcus 11 inmiddels weer. Elke avond ging hij weer terug op zijn schreden naar Bethanië, op de Olijfberg gelegen overigens. En u weet waarschijnlijk ook waarom dat was en wat hij daar zocht, want daar in Bethanië, op de Olijfberg, daar stond het bekende huis van Lazarus en van Maria en Martha, bijzondere vrienden van de Heer Jezus, waar hij onderdak had en kreeg. Of beter nog, die hem onderdak gaven. En in Jeruzalem wenste hij niet te blijven. Hij heeft natuurlijk geen enkele nacht meer in Jeruzalem doorgebracht. En u weet waarschijnlijk, dit was dan, ik ga het niet voorrekenen nou hoor, dat doen we een andere keer wel. Maar dit was dan op de zondag, de eerste dag der week. En daarna ging de Heer ook de dagen daarna elke dag opnieuw naar Jeruzalem. Vertelde daar het een en ander, predikte het een en ander. En 's avonds ging hij terug naar Bethanië op de Olijfberg tot de 14e, want op de avond van de 14e was hij in Jeruzalem om het paascha te eten met zijn discipelen. Diezelfde avond, na het eten van het paascha, ging hij weer met zijn discipelen Jeruzalem uit, zou de Olijfberg opgaan, ging daartoe ook al de beek Kidron over. Dat is het laagste deel tussen Jeruzalem en de Olijfberg, uiteraard, daar vind je de beek immers. En toen aan de andere kant van de Kedron begint dan dus eigenlijk de Olijfberg al min of meer. Maar helemaal aan de voet van de Olijfberg was dan Gethsemane. En daar werd de Heer inderdaad gevangen genomen. Het was dus min of meer op de Olijfberg. Al was het dan helemaal onderaan hoor, beneden kant van de Olijfberg. Maar daar heb ik het een andere keer wel weer eens over. Maar daar werd hij gevangen genomen. Maar hij heeft dus nooit meer één nacht in Jeruzalem doorgebracht. Waarom niet? Dat is makkelijk genoeg. Omdat de Heer met zijn gedachten was bij dat wat hij in Lucas 19, wat ik zojuist gelezen heb, gezegd heeft. Daar staat namelijk dat de dingen die tot Israëls vrede, meest speciaal tot de vrede van Jeruzalem zouden dienen, dat die dingen onbekend waren voor Jeruzalem. Jeruzalem wenst het niet te weten, Israël zelf wenst het niet te weten. En let er dan ook nog op, ik heb het al weggeslagen hoor, maar let er dan op dat er staat, och of gij ook in deze uw dag, heb je dat? Ook in deze uw dag bekend het wat tot uw vrede dient, maar nu, dus weer deze dag, is het verborgen voor uw ogen en het verhaal eindigt met, omdat gij de tijd, nu dus, die dag, de tijd van uw bezoeking niet gekend hebt. En dan is de vraag, welke dag was het dan? Even nadenken. Pasen natuurlijk, heel goed. Ja, maar dat is toen pas uitgevonden. Hè? Op zijn vroegst. Nee, veel later pas, hoor, dat doet er nou niet toe. Nee, welke dag was het? Nou, in de eerste plaats Als het meest voor de hand liggend was de 10e van de eerste maand en dat betekende dat de paaslam in huis genomen zou moeten worden, opdat het daarna, na 4 dagen, op de avond van de 14e, geslacht en gegeten zou worden. Het was de dag waarop het paaslam in huis genomen moest worden. En aangezien wij via 1 Korinthe 5 weten dat de paaslam een type is van de Heer Jezus Christus, was het dus de dag van het in huis nemen van Christus. En als het paaslam Christus is, dan is het huis uiteraard bijvoorbeeld Jeruzalem, zodat het was de dag van het in huis nemen van het paaslam, maar de bedoeling was dat in Jeruzalem de Heer binnen zou komen. Dat is het meest voor de hand liggend. Dat had iedereen kunnen weten, eigenlijk. Iets moeilijker, misschien zelfs wel veel moeilijker, is een heel andere kant van het verhaal. Dat is namelijk dat deze dag, en dan noem ik het jaar, moet ik het jaar bijnoemen, die dag in dat jaar, precies die dag, was de, even denken, de 173.880ste dag, jawel, sinds de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Anders gezegd, het was de laatste dag van de 69 weken van Daniël, uit de profetie van Daniël 9. Misschien zegt u dat nou nog niks, maar daar staat dat 70 weken, oftewel 70 maal 7 jaar, zouden verstrijken tot op, en ik zeg het met eigen woorden, ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt nu, maar er zouden 70 maal 7 jaar verstrijken tot op de komst van de Messias en eigenlijk tot aan het aanbreken van het koninkrijk van de Messias, de uiteindelijke bekering van Israël enzovoorts, aanbreken van het Messiaanse Rijk, 70 maal 7 jaar en 69 maal 7 jaar waren nu om, dat was de dag van de intocht in Jeruzalem. Die berekening zal ik u niet mee vermoeien. Dat heeft ook geen enkele zin. Ik heb nog nooit een betere gehoord. Dus ik houd het er nog steeds op. Het is een berekening die bestaat in ieder geval al meer dan 100 jaar. En ik heb wel eens gehoord van mensen die zeiden, hij klopt niet. Maar ik heb het nog nooit kunnen constateren. En een betere heb ik ook nog nooit gehoord. Dus ik houd het toch maar op dat het precies klopt. Namelijk dat deze dag van de intocht in Jeruzalem inderdaad de laatste dag was van de eerste 69 weken van Daniël, zodat er dan nog maar 1 week van 7 jaar te gaan was tot het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Zodat de vraag van de discipelen een paar weken later aan de opgewekte Christus, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten, nog zo vreemd niet was. Het was nog maar 7 jaar te gaan. Maar ja, in Daniël staat dat totaal 69 maal 7 jaar zouden passeren tot op Messias, de vorst. Wat letterlijk betekent tot op de gezalfde, de kroonprins. Want een vorst is niet een koning in de Bijbel, maar een kroonprins. De voorste namelijk, in de lijn van erfopvolging van de troon. Jawel. 69 weken dus, 69 maal 7 jaar, tot op Messias de vorst. Maar na die totaal 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden, of afgesneden worden, het is maar hoe je het vertaalt. Staat daar? Ja. Na die 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden. En hij zou niet hebben, hij zou zijn koninkrijk namelijk niet hebben. En er zou een heleboel andere ellende gebeuren. Kortom, er zou een heleboel verwoesting komen over Israël. En pas veel later, want zo staat het er eigenlijk, pas veel later zouden alsnog de laatste 7 jaren passeren tot op de komst van de Messias in heerlijkheid en tot op het aanbreken van zijn koninkrijk. En het verhaal is simpel dit, dat de 69 weken om waren bij op de dag van de intocht in Jeruzalem, maar dat de 70ste week nog steeds niet begonnen is. Omdat Israël de tijd van haar bezoeking niet kende, omdat Israël deze Christus, deze Messias ook niet wilde, en wat er gebeurd is, bij wijze van spreken dan, God heeft een klap op de klok gegeven, schaakklok denk ik dan altijd aan. Er zit zo'n grote knop bovenop. Geef ze een klap op. Dan staat het ding stil. Er zit er nog een aan vast, die loopt dan wel hoor. Maar die ene staat stil, dan begint die andere te lopen. En deze stond stil. En staat nog stil. Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen, zei Johannes de Doper. Ja, het is nog steeds nabijgekomen. Nog steeds 7 jaar. Duurt nog steeds. Over 7 jaar komt het. Nog steeds 7 jaar. Was vorig jaar zo, en ik zal niet vooruit rekenen, kreeg ik daar moeilijkheden over. Maar vorig jaar was het nog 7 jaar en 2 jaar geleden was het ook nog 7 jaar. En 1000 jaar geleden was het ook nog 7 jaar, maar die klok loopt niet. Dat komt later weer. Die andere klok loopt door. Die andere klok is bijna op het tijdstip dat die een klap krijgt. En dan begint die eerste weer te lopen. Daar zal ik het nou ook verder niet over hebben, maar zo steekt het verhaal in elkaar. Op die dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem, we blijven de term maar gewoon hanteren, toen werd de klok stilgezet, 69 weken voorbij. En daarna, niet in de 70ste, maar na de 69ste, zou de Messias uitgeroeid worden en hij zou zijn koninkrijk niet hebben, maar er zou een ander volk komen, een andere vorst, en die zou de stad en het heiligdom verderven. Dat staat er in Lucas 19, en we hebben het zojuist gelezen. Die gedachte is dat in ieder geval, die daar gevonden wordt. Nee, letterlijk staat het in Daniel 9, maar in Lucas 19 wordt het zo aangehaald. En elke avond in die week die nu volgde, in die dagen die nu volgden, na deze intocht in Jeruzalem, elke avond ging de Heer terug naar de Olijfberg. En we weten ook dat hij elke avond daar gesproken heeft over wat de toekomst zou brengen. En hoe het met Jeruzalem zou vergaan. Ongeveer met het uitzicht op Jeruzalem bij nacht. Hoe zou het gaan? En dan staat er, Jeruzalem zou verwoest worden. Hoe dan ook, Jeruzalem zou verwoest worden. Een ongelovig volk komt terecht onder de toorn en het oordeel Gods. En dat is wat steeds aangekondigd wordt. En dat is waarom de Heer weent over de stad en naderde die stad en wist, die zal verwoest worden. En strikt genomen, niet slechts 1 keer, maar zelfs 2 keer. We hebben het de laatste eens over gehad hier. Het zal 2 keer verwoest worden. 1 keer volgens Lucas 21, dat is al gebeurd inmiddels, al lang geleden. En daarna nog 1 keer aan het einde van de 70ste week, namelijk volgens Matthäus, zullen we dan maar zeggen, Matthäus 24. Komt er ongeveer op neer dat Jeruzalem verwoest werd na de 69 weken, maar Jeruzalem zal uiteindelijk verwoest worden aan het eind van de 70ste week. En daar is over gesproken. Deze zogenaamde intocht in Jeruzalem, die dus geen intocht was, die eindigt dus ook voor Jeruzalem. Want hier kwam de koning, er staat er ook, vers 10 van Marcus 11, hier kwam de koning, namelijk er staat gezegend zij het koninkrijk van onze vader David, het wel komt in de naam des Heren. Hier kwam de koning naar Jeruzalem, maar als koning is hij Jeruzalem niet binnengekomen. Die hield voor die tijd op. En eerlijk gezegd, als ik het verhaal nog vlug moet vertellen, dan moet ik zeggen, het koninkrijk is ook nooit verder gekomen dan de Olijfberg tot op heden. Daar is de Heer het laatst gezien als Messias de Vorst, op de Olijfberg. En dan bedoel ik niet eens zozeer hier deze gelegenheid van Palmpasen, zal ik maar zeggen, maar ik dacht eigenlijk ook meer aan Hemelvaarsdag. Precies hetzelfde verhaal. De Heer is het laatst gezien, voor zover hij op aarde was althans, is hij het laatst gezien op de Olijfberg. En daar heeft men hem nagekeken naar boven. En toen verschenen 2 mannen en zeiden, dat de Heer was weg. En in plaats daarvan stonden de 2 mannen die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen. Nou, ik moet eens kijken wat hier staat. Toen zij Jeruzalem genaakten, te Betfage en Betanië aan de Olijfberg, zond hij 2 van zijn discipelen uit. Daar gaan 2 mannen. En dat is niet de eerste keer, ook niet de laatste keer, dat 2 mannen gevonden worden. 2 mannen die uitgezonden worden, of 2 mannen die een ontmoeting hebben met de Heer of zo. De zaak is namelijk eenvoudig deze, dat elke keer als wij, zeker in het Nieuwe Testament, of het Oude praat ik dan nou maar niet, maar als we in het Nieuwe Testament 2 mannen tegenkomen, dan is dat altijd een uitdrukking van de gemeente in onze dagen. Dat is altijd zo. Dat komt omdat die 2 mannen op een of andere wijze verbonden zijn met de Heer Jezus, en dat is de gemeente, maar die gemeente telt voor 2, daarom wordt de gemeente door 2 mannen voorgesteld, dikwijls, omdat de gemeente eerst geboorterecht heeft ontvangen. Dus de gemeente is immers een gemeente van eerstgeborenen. En de eerstgeborene krijgt altijd 2 delen. Hij telt voor 2. Dus zijn er 2 mannen die de gemeente uitbeelden. Dat heb je in Johannes 1 al, zijn de twee discipelen van Johannes de Doper, die Johannes verlaten en de Heer volgen. En die hem vragen, en ze vragen hem niet, de Heer vraagt hem, wat zoekt gij? Wat moet dat? En dan zeggen zij, meester, waar woont gij? En dan zegt de Heer, nou, kom maar mee, kom maar kijken. Kom en zie hetgeen zij gedaan hebben. Maar dat is typisch de gemeente. Twee mannen, we weten de namen niet eens. Nou, we weten maar één van de twee namen trouwens. Andreas, hè? De mannelijke betekent dat. Maar typisch een uitbeelding van de gemeente die dubbel telt en die mannelijk is en die inderdaad de Heere Jezus gevolgd is naar een plaats die niet eens bij naam genoemd wordt. Want we weten nog niet waar ze heen gegaan zijn. En dat is de gemeente. Getrokken uit de wereld, de Heer gevolgd naar een plaats, ja, hoe zullen we het noemen? Moeilijk te zeggen, maar in ieder geval verborgen, daar gaat het om. Verborgen voor de wereld en in ieder geval met de Heer verbonden in zijn huis. En dat huis is uiteraard de gemeente. Het huis Gods, het huis van Christus, dat is toch de gemeente? Dat is twee mannen. Later, veel later, zo ook nog later zelfs dan deze geschiedenis in Markus 11, komen we twee Emmausgangers tegen, twee mannen, buiten Jeruzalem. Ja, niet in Jeruzalem, buiten Jeruzalem. Twee mannen met maar één naam. Deze keer niet Andreas, deze keer heten ze Cleopas. Hè? Maar die hebben een ontmoeting met de Heer onderweg. En de Heer maakt zich op een of andere merkwaardige wijze via de schriften aan hen bekend. Enzovoorts. En daarna verdwijnt hij uit hun gezicht. Beeld van de gemeente. De Heer die zich aan ons bekend gemaakt heeft buiten Jeruzalem. Een Heer die wij niet zien. We hebben hem wel herkend hoor. Aan het brood bijvoorbeeld. We hebben hem wel herkend. Jan, lees het maar eens na een keer. Hè? We hebben hem wel herkend, maar we zien hem niet. We hebben hem nochtans lief. Dat is de gemeente. Nou, zo gaat het steeds. Hier vind je twee mannen die uitgezonden worden. Twee discipelen. We weten niet wie het zijn. Doet er ook verder niet toe. Ze zijn een beeld van de gemeente. Het kan niet missen. Maar als later de Heer vanaf diezelfde Olijfberg, misschien wel vanaf dezezelfde plaats, ten hemel vaart, dan wordt in zijn plaats gezien twee mannen in witte klederen. Waarom is dat? Omdat het een beeld is van de gemeente. De Heer is in de hemel. En wat vinden we hier op aarde? In plaats van de Heer Jezus vinden we hier op aarde de gemeente. Uitgebeeld door die twee mannen in witte klederen. Die hadden ze trouwens al eens eerder gezien. Bij de opstanding. Bij het graf. Ja. Precies hetzelfde. De opgewekte Christus, daar verschijnt de eerstgeborene, de eersteling. En die wordt voorgesteld door een dubbele, door een twee. Vanwege het eerstgeboorterecht. En zo gaat het verder. Elke keer als je in de Bijbel leest over twee, moet je zeggen, oh, dat ken ik. Dat moet de gemeente zijn.
Twee broden.
Precies hetzelfde, de vijf broden en de twee visjes. Vijf heeft dan in ieder geval te maken met het verborgenheid, dingen die verborgen zijn. En de twee broden is dan inderdaad weer de gemeente, ja. Twee broden. Ik ken trouwens ook het offer van de eerstelingen broden. Dat is met Pinksteren. En dat zijn ook twee broden gemaakt van één deeg. En zijn net zo goed weer een beeld van de gemeente. Nou, zo zijn er talloze voorbeelden. Zullen we daar één keer aan beginnen, hè? Een hele mooie vind ik ook altijd die van, want die ligt niet helemaal voor de hand, maar die van het schip waarin Paulus voer. Paulus, eigenlijk de man door wie gemeentelijke waarheden worden geopenbaard, die voer op een schip, hebbende als teken tweelingen. Jawel, een sterrenbeeld, jazeker wel, tweelingen. Staat in de Bijbel. Nou ja, ze heten dan Castor en Pollux, of ze worden bij de Griekse naam aangeduid die mij altijd ontschiet, dat kan ik nooit onthouden, hè. Maar er staat er wel, het teken tweelingen. Waarom? Omdat het schip de uitbeelding is van de gemeente. En het is die tweeling, die dubbele. Degene die dubbel telt. Ja. Nou, dat vind je hier dus ook. Maar laat ik maar even verder gaan. Er staat, toen zij in Jeruzalem genaakt, dat is Markus 11 vers 1, hè. Te Betfage en Betanië aan de Olijfberg stond de twee van zijn discipelen. Nou, dan gaan we even snel, hè. Een heleboel daarvan heb ik ooit wel eens hier genoemd, dus ik kan het wel even snel doen. Jeruzalem heeft te maken in de eerste plaats met een koninkrijk wat geopenbaard wordt in de wereld. Dus de hoofdstad van het Messiaanse Rijk. Straks ook in de toekomst. Dus Jeruzalem. Maar de Olijfberg ligt buiten Jeruzalem. Sterker nog, de Olijfberg ligt voor Jeruzalem, want er staat in Zacharia 14. Te dien dagen zullen ze voeten staan op die berg die voor Jeruzalem ligt, de Olijfberg, voor Jeruzalem. En dan staat er nog een keer tegen het oosten, waar zelfs het woord oosten betekent dat het voor is. Kedem betekent ook dus eerder. Dus de Olijfberg ligt heel nadrukkelijk voor Jeruzalem. Dat wil zeggen, als je naar Jeruzalem gaat, kom je eerst bij de Olijfberg en dan bij Jeruzalem. En als er iemand zo handig is om te zeggen, maar het kan ook anders, dan zeg ik, ja, alle dingen kunnen ook verkeerd. Dat is, het kan anders, maar dat is verkeerd. Het gaat over de Olijfberg, eigenlijk van Jericho naar Jeruzalem, over de Olijfberg uiteraard. Dat is de route. En dat was ook de route. De Heer kwam trouwens uit Jericho, leest u maar hoofdstuk 10, daar ziet u dat. Het verhaal van de blinde, Bartimeus in Jericho enzovoorts. Hè. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, men komt eerst bij de Olijfberg dan Jeruzalem. Wel, als Jeruzalem de uitbeelding is van het geopenbaarde koninkrijk van de toekomst, wat is dan de Olijfberg? Heel gemakkelijk, een uitbeelding van het verborgen koninkrijk nu. Dat is het. Jeruzalem is Sion, een berg, jawel. Maar voordat de Heer bij Sion, de berg, komt, komt hij op de Olijfberg, een berg die niet in Jeruzalem ligt, maar voor Jeruzalem. En de Heer zal gaan naar Jeruzalem, maar in tegendeel, hij keert van Jeruzalem weer terug naar de Olijfberg. Dat is een plaats. Het zou Jeruzalem moeten zijn, maar hij blijft bij de Olijfberg. De Olijfberg dus is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Dat die Olijfberg nog eens een keer voor twee geteld zal worden, omdat hij scheurt, hij splijt, dat had u dus bijna zelf kunnen bedenken. Een dubbele dus. Wordt ook een twee. Blijkt ook een twee te zijn. Ja. Dat is bij de wederkomst van Christus. Nou, hoe dan ook. De Olijfberg is een beeld dus van het verborgen koninkrijk van Christus. Dat kan ook anders verteld worden. De Heer, de opgewekte uit de dood, zei: aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En toen voer hij op een wolkenwagen of zoiets naar de hemel. Dat was het einde van het verhaal voorlopig. Waar is dus zijn heerlijkheid? Waar wordt het koninkrijk dan gevonden? Nou, als we het naspeuren, tot op de Olijfberg en verder komen we niet. Of je moet zeggen, vanaf de Olijfberg omhoog naar de hemel. Maar het punt is natuurlijk dat die Olijfberg een uitbeelding is van het hemelse koninkrijk van Christus. Want het is eerst in de hemel, uitgebeeld door de Olijfberg, en daarna pas op de aarde, uitgebeeld in Jeruzalem. Elke keer als die Olijfberg genoemd wordt, hoor. Ik heb dus aan Ezechiël gevraagd. En die, ja, die zegt dat. Die vertelt, Ezechiël vertelt dat de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdween. Ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk is, 10 of 11 of 12, daar in de buurt. De heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem. En hij rustte, dat komen ze vanuit Jeruzalem zien. Hij rustte nog even op de Olijfberg. En daarna is hij verdwenen. Uit Jeruzalem naar de Olijfberg. Buiten de legerplaats dus. En dat is gewoon een beeld van de opgewekte Christus. Trouwens, dat kan niet missen. De heerlijkheid des Heren hebben we het ook laatst over gehad hier. Hè? Dat is immers de opgewekte Christus. U weet wel, die heerlijkheid des Heren die de hele tempel vult en de tabernakel vult enzovoorts. Hè? Die heerlijkheid des Heren, die is uit Jeruzalem verdwenen in die visioenen van Ezechiël en is het laatst gezien op de Olijfberg. Het beeld van de opgewekte Christus, die is het laatst gezien op de Olijfberg en vandaar is hij verdwenen. En als je het op aarde moet aanwijzen, moet je zeggen, daar is hij nog. En in de toekomst gaat de geschiedenis daar verder. Als die klok weer loopt, zal ik maar zeggen, zal die geschiedenis daar weer verder gaan. Dan zal de Heer weer zijn voeten zetten op de Olijfberg en vandaar alsnog naar Jeruzalem gaan. Vraag is alleen, op een ezel? Of, nou ja, daar hebben we het nog over. Want we gaan eerst even snel verder, hè. Er staat namelijk, ze naderen Jeruzalem op de Olijfberg, te Betfage en Betanië. Later, in vers 4, wordt gesproken over een wegscheiding. En een wegscheiding is, als je het mij vraagt, een splitsing. De vertalers hebben in andere vertalingen er heel andere dingen van gemaakt. Ik heb nooit begrepen waarom, dus ik hou het gewoon op een wegscheiding. Dat is heel goed hoor, een wegscheiding. Een splitsing dus eigenlijk. En waar die wegen naartoe gingen, lijkt me ook niet moeilijk. De een is van Betfage en de ander is van Betanië. Staat er toch bij? Twee dorpen. Wegscheiding, lijkt me niet zo moeilijk. En op die kruising van die wegen, waar die twee wegen uiteenliepen, daar werd gevonden een huis kennelijk, maar er staat dan in vers 4. Ze gingen heen en vonden het veulen gebonden bij de deur buiten aan de wegscheiding. Er zal dus ook een huis of iets dergelijks geweest zijn. Het was aan de deur, maar de deur en dan buiten bij een wegscheiding. De vraag is, hoe gaan die wegen en welke route wordt er gekozen? Nou, wij weten het, want de Heer komt uiteindelijk aan het eind van de geschiedenis zeker terecht in Betanië en niet in Betfage. En Betfage is het huis van de... Bet is een huis. En Fage, dat kun je bijna raden, dat zijn vijgen. Betfage, het huis van de vijgen. En Betanië, dat wordt het beste vertaald, denk ik, met het huis namelijk ik. Want Ani is ik. En als je het iets vrijer vertaalt, is het dus ik ben het huis. Het huis dat ik ben. En wie dat huis is en wat het huis is, zou je zo moeten kunnen zeggen. Dat is het huis Gods, oftewel Bethel, oftewel het is de gemeente, ja. Bethanie. Bethanië, gelegen op de Olijfberg. Dat is de gemeente, inderdaad. Betfage, het huis van de vijgen, heeft te maken met de vijgenboom en dat soort dingen meer. En wat daarmee gebeurt, dat vertelt de rest van het hoofdstuk. Want des andere daags, vanaf vers 12, is dat... Hebben we net niet meer gelezen. Vanaf vers 12. Als ze uit Betanië gingen. Uit Betanië gingen. Kwamen ze bij een vijgenboom. Staat er. Die bracht geen vrucht voort. En werd dus vervloekt. Wat dus dat Betfage, het huis met de vijgen, voorstelt. Weet je dan meteen. Want de vijgenboom is zoals bekend een beeld van, in ieder geval van Israël. En Betfage, het huis van de vijgen, is dus een beeld ook van Israël. De Joodse staat enzovoorts. En het punt is gewoon dat hier op die Olijfberg die wegen splitsen. De een naar Betfage, de ander naar Betanië. Gaat de Heer naar de Joodse staat, wordt die hersteld? Zou het Betfage geweest zijn. Maar het wordt het niet. De wegen gaan namelijk uiteen. En de Heer komt terecht niet in Betfage, maar in Betanië. En je zult zeggen, wat een ingewikkeld verhaal. Nee, het punt is gewoon dat vanaf deze dag ook officieel de Heer de weg inslaat naar Betanië. Oftewel niet naar Israël, maar naar de gemeente. De 69e week van Daniël is voorbij. Hoe moet het nu verder? Gaat nu de 70e week komen en wordt de Joodse staat hersteld? Komt Israël tot bekering en dat soort dingen meer? Het antwoord is nee. De vraag is wat dan wel? Nou, het antwoord daarop is, in plaats daarvan zal de Heer zich een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. En dat is de gemeente. En dat is wat uitgebeeld wordt door Betanië. Betanië is immers de plaats waar het huis staat van Lazarus. En ik heb u dat ook al eerder eens verteld. Lazarus is een beeld van de echte Eleazar, de echte Lazarus. Namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dood geweest is en leeft. Is een beeld van het hoge priesterschap van Christus dus. Nou, die route wordt genomen. Betanië gaat het dan. Niet Betfage, maar wel Betanië. In andere verslagen van deze geschiedenis wordt Betfage zelfs helemaal niet genoemd. Gaat het alleen over Betanië, waarmee dus bewezen is dat het hier om gaat. Niet Israël, maar de gemeente. En dat is wat hier al uitgebeeld wordt. Vandaar die splitsing. En wat die deur is in vers 4, dat is ook makkelijk genoeg. Want overal waar je in de Bijbel de deur tegenkomt, is het een beeld van de kruisiging, de dood van de Heer Jezus. Waardoor men het huis uitgaat, waardoor hij de wereld verlaat, deze oude schepping verlaat. En waarmee tegelijkertijd de opening gegeven wordt, uiteraard via de opstanding, naar een nieuwe schepping. De deur is dus de overgang van oude schepping naar nieuwe schepping. Oftewel de overgang van oude verbond naar nieuw verbond. Of gewoon de dood en opstanding van Christus. Dat was al zo bij de uittocht uit Egypte. Nou ja, het was veel eerder al zo. Die deur van het huis van Lot in Sodom, wat dacht u daarvan? Konden ze ook niet vinden, weet u wel? Toen zei de Heer, ik ben de deur. Nou, dat zei hij veel later. Maar Ja, maar zo zit dat. Ze konden de deur niet vinden. Nederland loopt nog vol met mensen die de deur niet hebben gevonden. Kunnen er niet uit. En zeggen dan, nou ja, die deur is er niet. Of de Heer wil niet dat we hem vinden, of wat dan ook. Jawel. Maar als je toch niet van plan bent er door te gaan, hoeft hij ook niet te weten waar hij is. Zo zit het in elkaar. Die deur is de dood en opstanding van Christus. Bij die deur staat de ezel gebonden. Want na die deur, voorbij die deur, is een scheiding van wegen. Is een splitsing. En de vraag is, gaat het links of rechts? En het werd rechts. Betanië. Uiteraard. Die route is gegaan. Na de gemeente, daar gaat het om. Dat is allemaal wat hier uitgebeeld wordt. De roeping van de gemeente in plaats van Israël. De onderbreking in de tijdrekening na de 69e week in plaats van het aanbreken van de 70e week. Nou, moet eens kijken, daar gaat hij om. Toen zij Jeruzalem genaakt, ze waren onderweg naar Jeruzalem, het koninkrijk zou moeten komen. Maar het kwam niet, men kwam op de Olijfberg. Er waren twee plaatsen, het werd niet Betfage, maar het werd wel Betanië, aan ieder geval aan het eind van het verhaal. Toen zond hij twee van zijn discipelen uit, die zelf al een beeld zijn van de gemeente, en hij zegt tot hen, gaat heen in het vlek, het gehucht betekent dat zo eigenlijk, hè, dat tegen u over is, en terstond als je in hetzelfde komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op het welk geen mens gezeten heeft, een veulen die nog nooit bereden was. Sommigen zeggen ongetemd veulen. Nou ja, dat zal dan wel. Maar u gelooft toch zelf niet dat het een wild veulen was? Nee, dat kun je dus zo niet zeggen. Er was nooit bereden. Er was nog nooit ergens voor gebruikt. Het betekent dat het een veulen, dat eigenlijk een dienstbaar dier is. Hè? Het is een lastdier. Een veulen zou een last moeten dragen. Daar is het ook op gebouwd. Daar is het helemaal voor. Maar dit veulen was nog nooit als lastdier gebruikt. Dat is wat er staat. Goed, hier staat een veulen, even terzijde, hier staat een veulen. Andere plaatsen staat dat er twee dieren stonden, namelijk een ezelin en haar veulen. Ik zou niet weten wat voor verschil dat maakt. Nee, ja, verschil, maar ik zou niet weten wat de tegenstelling daarin is, waarom het een ander verhaal dan zou zijn. Want als er een veulen staat, misschien heeft er zelfs wel een paard gestaan, weet je veel. Misschien wel een kameel, ook. Dat maakt ons niet uit wat er nog meer stond. Een veulen, daar ging het om. Uit de andere verhalen, uit Matthäus bijvoorbeeld, geloof ik ook. En zeker uit Zacharië 9, daar hebben we het nog over. Kun je opmaken dat er niet alleen dat veulen stond, maar ook de moeder. En eerlijk gezegd, ik heb het eens met elkaar vergeleken. Ik geloof zelfs dat het veulen helemaal ook niet alleen niet bereden was, maar zelfs niet gebonden was. En dan zult u zeggen, maar er staat hier toch dat het gebonden is. Dan zeg ik, ja, maar een veulen hoef je niet vast te binden hoor. Je hoeft de moeder maar vast te binden. En veulen blijft keurig bij zijn moeder. Dan staat hij ook vast namelijk. Het komt niet in hem op om daarbij vandaan te hollen. Dat is ook een manier om het veulen te binden. Nou, let maar eens op. Ik heb bij paarden zie je dat nog. Veulen zie je, of ezels zie je niet zoveel in Nederland. Maar ik weet er een paar staan zo hier en daar. Rijden door het land, weet ik altijd een weidje waar ezels staan. Hè? Daar kijk ik altijd met bijzondere interesse naar. Ja, nee, ik voel me erg verbonden. Dat is vanwege die lange oren. En ik ben niet eens lid van het Koninklijk Huis, dus kan je nagaan. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Dus, nee, maar ezels zie je niet zoveel. Maar paarden wel, maar ik heb het wel vaak gezien dat een paard bereden werd en dat zo'n veulen helemaal los bijliep. Er keek niemand naar om. Er ging niks meer fout. Die zit met een onlosmakelijke band vast aan de moeder. Die zie je niet, die band, maar die is er. Nou, zo is het ongeveer. Ik geloof dus dat het met dit veulen ook zo was. Maar het komt tot hetzelfde neer in elk geval. Hij was gebonden en hij moest losgemaakt worden. Hij was nog nooit gebruikt. Nou, dan gaan we even snel. Voor het gemak gaan we even snel. Een ezelin, want een veulen is altijd een jong van een ezelin. Dat hoeven we toch niet uit te leggen? Nee, goed. Dat is altijd zo namelijk. Die ezelin, een ezelin is altijd een beeld van Israël. Namelijk vrouwelijk en bovendien een last dragend, een juk dragend. Juk is niet het goede woord, maar wel een last dragend. Namelijk vrouwelijk en onder de wet. Dat is een ezel in. En je moet het Oude Testament maar eens nazoeken wat daar allemaal over ezelinnen verteld wordt. Trouwens over ezels in het algemeen. Dan zult u dat zien, dat de ezelin in elk geval een beeld is van Israël. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd dat van Saul, die op zoek was naar ezelinnen. En toen vond hij het koningschap. Want in plaats dat hij de ezelinnen vond, werd hij tot koning gezalfd. Maar als je heel goed oplet, dan merk je het verschil niet. Want die ezelinnen zijn een beeld van Israël. En het terugvinden van de ezel, ezelinnen, het vinden van die ezelinnen is hetzelfde als het vinden van Israël. Nou, de ezelinnen vond hij niet, hij vond Israël wel en daarna, want hij werd het koning gezalfd en daarna kreeg hij bericht. De ezelinnen zijn gevonden. Hoe is het toch mogelijk? Nou, dus zo is dat mogelijk, dat is typologie. Goed, ezelinnen dus een beeld van Israël waar, en die krijgen dus een... Krijgt een jong. Hoe zeg ik dat nou netjes? Israël krijgt een jong. Wat een rare uitdrukking. Maar goed. Er komt een nieuwe generatie uit voort. Er wordt iets uitgeboren. Wel, wat wordt er uit Israël geboren? Een mannelijke zoon. Een veulen dus. Een mannelijk veulen. Ja, wat zou dat nou zijn? De vrouw uit Openbaring 12. Een beeld van Israël. Geeft geboorte aan een mannelijke zoon. Wat zou dat nou wezen? Dat is de gemeente. Dat veulen hier is net zo goed. Net als de Olijfberg en Bethanië en die twee mannen enzovoort. Een beeld van de gemeente, de roeping van de gemeente. Van ons dus. Daarom zei ik, ik voel me er wel wat mee verbonden. Ja. Ja, er is heel wat over te zeggen hoor, over ezels. Trouwens, nou ik erover nadenk, ezels zelf, die had ook heel wat te zeggen. Want ik heb er eens één gekend. Nou. Wat die allemaal zei. De ezel van Biliam. Inderdaad, ja. Dat is helemaal zo gek niet. Want aan Israël. Wat is het belangrijkste van Israël? Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Kan het dan spreken of niet? Kan een ezel dus spreken? Jawel, een ezel kan spreken. Het gek is alleen dat hij het meestal niet doet. Hij zou het moeten doen. Zo beschouwd. De ezel van Biliam deed dat ook. Je weet hoe dat gaat. Als iemand spreekt, dan beweegt hij onderkaak, hè? Het kinderbakken. Later heeft nog eens iemand het kinderbakken van die ezel gevonden. We gooien de hele Bijbelse geschiedenis door elkaar, hoor. Denk erom. Samson, die vond een ezels kinderbakken. Bij wijze van spreken, die van die ezel van Biliam, bij wijze van spreken... Ik zal even wachten. Bij wijze van spreken vond hij de onderkaak van de kinderbakken van de ezel van Biliam. En wat deed hij ermee? Hij versloeg de Filistijnen ermee. Want er is kracht in het woord van de ezel. Betekent dat? Daar gaat het om. De kracht van het woord. En wel het woord van de gelovigen. Want dat is wat de ezel dan uiteindelijk uitbeeldt natuurlijk, hè. Ja, en als je het goed leest in de geschiedenis van Samson, dan lees je zelfs dat er water voortkwam. Dat die kaak van die ezel een bron werd, was van water. De vertalers raken altijd van slag als ze het lezen. Want hoe vertaal je nou zoiets? Maar zoiets staat er namelijk eigenlijk. En dat komt omdat water een beeld is van het woord. Hè? En het woord wordt door het kinderbakken voortgebracht. Wat zegt een ezel eigenlijk als die praat? Hij zegt ja. Zoiets. Ia, maar is dat ja? Hij spelt de letters uitdrukkelijk. Ia is het, ja. Maar dacht hij wat dat betekent? Nee, het is hetzelfde als ons Nederlandse ja. Dat is hetzelfde. Maar nou, wat dacht hij wat het echt betekent? Het is gewoon de naam Jehovah, hoor. Ik kan het ook niet helpen, maar het is echt zo. Het is de naam ja, van de afkorting van Jehovah of van Yahweh, of hoe je dat dan maar uitspreekt. Zeker. Precies hetzelfde. Daarom zeggen wij, als we iets bevestigen, hè, als we iets bekrachtigen, zeggen wij ja. Waarom? Omdat het eigenlijk de naam van Jehovah is. Er is niks sterker, niks krachtiger, niks bevestigender, niks positiever, of hoe zeg je dat dan, hè, dan de Heere zelf. En als wij iets bevestigen en dus een uitspraak erover moeten doen, zeggen we kort en krachtig ja. Namelijk de naam van Jehovah. En als Israël het woord God zou spreken, zou ze in de eerste plaats spreken de naam van Jehovah. En het eigenaardig is dat wij vandaag een Israël kennen wat alles kan zeggen, wat alles kan spreken, kan niet schelen wat het is, zolang het maar niet de naam van Jehovah is. Maar dat noemt zich een ezel. Nee, het verstandigste wat een mens kan doen is juist die naam aanroepen. En in Israël zijn de woorden Gods toebetrouwd, het is de enige naam die men niet aanroept en niet uitspreekt. Ja, met een vrome reden, daar gaat het nou niet om. Maar het is fout. Dat is nou juist de naam die men wel zou moeten aanroepen, want al wie die naam aanroept zal behouden worden. Een ezel doet dat tenminste. Maar ja, een ezel stoot zich in het gemeen wel eenmaal, maar niet tweemaal aan dezelfde steen. En bij nader inzien ken ik iemand, die heette zelf Steen. Die was ook een ezel, eigenlijk. Nee, ik bedoel dan. Ik bedoel Petrus, bedoel ik even nu. Ja, maar moest opletten. Voor de dood van de Heer Jezus stootte hij zich aan de steen. Ja, driemaal, maar goed, dus één keer, hè. Tot driemaal toe, maar het is die ene dezelfde gelegenheid. Tot driemaal toe zei hij, nee, ik ken die mens niet. En hij struikelde over de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Maar gek, zelfs het Nederlandse gezegde of spreekwoord weet dat een ezel dat maar één keer doet. En dat is ook inderdaad zo gebeurd, want ik ken iemand die deed het twee keer, dat was Israël. Die wees de Heer af, zodat hij gedood werd. En toen hij daarna als de opgewekte verscheen, wees men hem weer af. Dat is twee keer. Toch? Maar Petrus deed het één keer, waarna de Heer gedood werd. Maar toen de Heer opgestaan was, toen had hij weer een ontmoeting met de Heer. En toen heeft hij tot drie keer toe, dezelfde drie keer dus, moeten zeggen dat hij de Heer lief had. Hij werd er verlegen van, maar het moest wel. Want de tweede keer struikelde hij niet over de steen. En hij is een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Dat weliswaar eerst de Messias verwierp, waardoor hij gekruist werd. Maar die daarna tot geloof is gekomen in de opgewekte Christus. En zo moest het gaan. Dat Israël de Heer Jezus als de Messias zou afwijzen, dat is één ding. Maar dat ze hem daarna zouden afwijzen, zelfs nadat hij uit de dood zou zijn opgestaan, dat is onvergeeflijk. En een ezel doet het zo niet. Dit verhaal kun je dus nooit naar het Engels vertalen, broeder. Maar goed, want die kennen die uitdrukking helaas niet. Maar zo is het wel. Israël is twee keer over die steen gestruikeld. Maar de gelovigen uit Israël zijn maar één keer over gestruikeld. En zijn bij de tweede keer tot aanvaarding van die Heer gekomen. Dat is een ezel. En iedereen die dat doet, die zo komt tot aanvaarding van de opgewekte Christus, die mag dan een ezel zijn, maar wel vrij. En daar is de gemeente, het antitype van. Dat wil zeggen, dit mannelijke veulen waar nooit iemand op gereden had, is een uitbeelding van de gemeente. Geboren uit Israël, maar nooit een juk gedragen. Nooit van iemand geweest. Nooit onder de wet geweest. Nee, nee. Nooit onder de macht van de zonde. Ik heb dat eens aan Petrus gevraagd. Petrus zei ook, dat kan niet. Een gelovige kan niet onder de wet. Want er heeft nooit iemand kunnen dragen. Wij niet, onze vaders ook niet. Waarmee men vastgesteld wil zijn dat de gemeente inderdaad beantwoordt aan het beeld van de ezel. Nooit iemand gedragen, nooit bereden. Het enige wat de gemeente draagt, beter, ik zal het anders zeggen. Het enige waarmee de gemeente ooit verbonden werd en is en blijft, is de Heer Jezus zelf. Die de ezel liet halen, verlaste, om zo te zeggen, waarna hij zich op de ezel zette. Dat wil zeggen, hij werd als het ware één geheel met deze ezel. Hij vereenzelvigde zich ermee, heet het dan. Och, in de Paulinische brieven heet het gewoon de gemeente is lichaam van Christus. We kunnen het zich voorstellen, de ezel als lichaam van de Heer Jezus. Of begrijpt u zulke beeldspraak? Dat moet toch te begrijpen zijn? Ze werden één geheel. En de Heer liep als het ware met de benen, of zeg je poten, dat weet ik dan niet, van de ezel enzovoorts. Ze werden één geheel. Bij een andere gelegenheid zien we hem ook voorbij komen trouwens op een ezel. Kwam hij uit Samaria. Ja, langs de weg. Die weg van Jericho naar Jeruzalem. Nou ja, er was iemand die ging die weg langs de verkeerde richting, hè? Van Jeruzalem naar Jericho. En viel in moordenaars handen. Toen kwam de barmhartige Samaritaan van de andere kant, onderweg naar Jeruzalem. Weg zou gegaan zijn over de Olijfberg. Misschien was het daar wel, weet je veel. Staat er niet bij. En hij nam het slachtoffer op en zette het op zijn eigen beest, staat er. En dat betekent dat je één geheel met hem werd. Precies hetzelfde verhaal, beeld van de gemeente. Waarna twee penningen werden betaald, was het zo niet? Waarna twee penningen, natuurlijk, voor in de herberg, hè, in afwachting van zijn wederkomst. Dat is de gemeente, precies hetzelfde verhaal. Nou, de ezel dus, een beeld van de gemeente. Onthoud u het goed, hè? Daar gaan we weer. Hè? De ezel namelijk een beeld van de gelovigen. Ik zeg altijd, een ezel is een beetje belachelijk paard, zal ik maar zeggen. Het had een paard kunnen zijn, maar het is het niet geworden. Het ziet er een beetje bespottelijk uit ook. Hè? Het is het paard van Sancho, hoe heet die man? Sancho Panza of zoiets. Hè? Een belachelijk paard is dat eigenlijk. Nee, dat is cultuur. Dat leg ik u wel eens uit. Maar in ieder geval een beetje een belachelijk paard met wat eigenaardig grote oren. Maar daarom is hij ook een beeld van een gelovige. Eén die goed kan horen. Grootmoe, waarom heb je zulke grote oren? Dit weet u, hè? Ja, ja. Onthoud het maar. Waar zijn, is dat voor? Om beter te kunnen horen. Als u een beest ziet dus met erg grote oren, dan weet u dat u een uitbeelding is van geloof. Wat is het beest met de grootste oren? Heel goed, zuster, heel goed. Olifant, ik heb er zelfs één gekend. Die had zulke grote oren dat hij ermee kon vliegen. Ja, is heel goed. In de mijn ook. Een olifant. Jawel. En welk is het beest met het beste geheugen? Een olifant, precies hetzelfde. En wat is het grootste landdier sowieso? Olifant, de grootste, de sterkste, enzovoorts. En een met de beste geestelijke eigenschappen, geheugen en oren. Het beest onthoudt verschrikkelijk goed en lang, want hij wordt nog verbazend oud ook nog. Beeld van een gelovige. Echt waar? Ja, nou. Ik zal u nog wel eens wat vertellen erover. Hè? Die twee tanden is ook nooit weg. Die, maar de andere keer, niet alles tegelijk, hè? Nee, is echt waar. Het speelt allemaal een rol. Zeker wel. Nou goed. Ezel dus, een beeld van een gelovige. Daar gaan we weer, hoor. Daar staat hier in vers 3. En indien iemand tot u zegt, waarom doet gij dat? Zo zegt dat de Heer hetzelfde voor nodig heeft. En er blijken ook enigen te zijn die dan vragen, in vers 5, want vers 4 heb ik al min of meer gehad. Wat doet gij dat gij het veulen ontbindt? En dan zeggen ze, de meester heeft het van nodig of zoiets. Ze zeiden gelijk Jezus bijvoorbeeld en ze lieten ze gaan. Zo ging het. Nou vragen wij ons af, wie was die ene? Wie was de eigenaar van die ezel? Wie waren die lui dus die zich er ook mee bemoeiden namens de eigenaar van de ezel? En wat gebeurt daar? Zal ik u eens vertellen. Dat is de herbergier uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik maak het moeilijk hoor, ik weet het. Maar als je dit soort dingen begrijpt, hè, dan ben je mooi eind op streek. Hij was dezelfde als de herbergier uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij was de broer van Boas. En in Jeruzalem liep hij 4 dagen later, na deze geschiedenis in Marcus 11, met een kruik water op zijn schouder naar de opperzaal. En hij heette, maar dat kunt u niet weten waarschijnlijk. Maar hij heet, nou in het Nederlands dan vooruit. Hij heette Zulk Een. Ja. Dus ik, ja, dat is moeilijk. Een andere naam daarvoor is gewoon de Heilige Geest. Dat is weer makkelijk. En nog een andere naam daarvoor, nou wordt het weer moeilijk, is de Heere Jezus Christus die zich verbergt. De geheimzinnige, degene die zich verborgen heeft in de hemel aan de rechterhand Gods. Iemand die niet aanspreekbaar is, die de wereld niet kent. Integendeel is door de wereld verworpen. Maar die wel degelijk actief aanwezig is. In het verhaal van Boas was hij namelijk de eerste losser. Hij moet dus een broer van Boas geweest, een oudere broer zelfs. En hij zegt tot Boas, ik kan niet lossen, want ik kan niet met Rut trouwen, want ik heb al een erfenis. Hij had dus al een vrouw. En toen zei Boas, oké, dan doe ik het. En hij trouwde met Rut. Maar wie is die oudere broer van Boas die trouwde met die vrouw die wij niet kennen? Zeg eenvoudig, dat is Christus in onze dagen die een verbintenis heeft met de gemeente. En omdat de Heer een verbintenis heeft met de gemeente, kan hij nu Israël, uitgebeeld in Rut, niet verlossen. En dus zegt Boas, dan doe ik het. Maar Boas is een beeld van de Heer in zijn wederkomst. Nou, die oudere broer van Boas wordt aangeduid als Zulk Een. Die met die schoen, weet u wel? Ja, Zulk Een. Ploni Almoni in het Hebreeuws. Als later David ergens verschijnt, op de vlucht is enzovoorts, dan vragen ze aan David, maar waar zijn die jongelingen? Niemand weet wie die zijn, die jongelingen. Maar goed, waar zijn die jongelingen? Ze zegt David, ik heb ze gestuurd naar de plek, naar de plaats van Zulk Een. Ploni Almoni. Daar vind je David als een uitbeelding van de verworpen Christus. Op de vlucht, buiten de lege plaats geworpen. Maar waar zijn zijn jongelingen? Waar zijn degenen die in hem geloven? In het huis van Zulk Een. En waar is dat slachtoffer van die moordenaars aan de weg van Jericho naar Jeruzalem of andersom? In het huis van, ja, die herbergier. Zulk Een dus. Dat is het. En als de discipelen vragen aan de Heer, waar moeten we nou Pascha bereiden? Zegt de Heer, nou dan ga je naar de stad en dan zul je daar Zulk Een vinden. Dan vind je Zulk Een met een kruik water op zijn schouder. Dat is waterman, maar dat mag je niet zeggen hoor. Maar het is wel zo. Met een kruik water op zijn schouder. Degene die dus het woord meedraagt op zijn schouder. Normaal is de heerschappij op zijn schouder, maar nu niet. Nu draagt hij wat anders, alleen het woord. En hij draagt het naar binnen. En daar moesten de discipelen wezen. Drie hoog, denk ik altijd. Ik weet het niet, staat er niet bij. Maar drie hoog in de opperzaal. Wel, daar is de gemeente. Hoog. De derde hemel. In de opperzaal, daarboven. Daar worden wij verzameld, daar worden wij verzorgd. Daar is onze positie verzorgd door Zulk Een.
Ja.
Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Het hoort allemaal bij elkaar. Nou, hier is de eigenaar van de ezel. Uiteraard. Degene die voor de ezel zorgt, degene die voor de gemeente zorgt eigenlijk. Dat is het. Nou, goed, gaan we weer verder. Dan staat er in vers 7, en zij brachten het veulen tot Jezus en wierpen hun klederen erop en hij zat op hetzelfde. Hij zat op hetzelfde, dat wil zeggen, hij vereenzelvigde zich met deze ezel. Hij werd één geheel daarmee. En dat is inderdaad gebeurd. De Heer is één geheel geworden met de gemeente. En de last was licht, het juk was zacht. En de gemeente heeft geen andere last, geen ander juk te dragen dan dat van de Heer zelf.
Ja.
En er staat er dat zij riepen, Hosanna, gezegend is hij, vers 9, die komt in de naam des Heeren. En ze lichten daartoe en zeggen, een heel merkwaardige uitspraak die nou volgt, gezegend het koninkrijk van onze vader David, het wel komt in de naam, niet van David, maar het wel komt in de naam des Heeren. Daar moet je even op letten. Gezegend dus het koninkrijk van onze vader David, het wel komt in de naam des Heeren. En dat is een rechtstreekse verwijzing naar de belofte die in 2 Samuel 7 door de Heer gedaan werden aan David. Die zegt: David, gij zult een zoon hebben met een onwankelbaar koninkrijk, maar hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Waarna de vraag altijd is, de oude vraag is altijd: wiens zoon is de Messias? En het antwoord is: van David. Dan zegt de Heer Jezus: maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110 vers 1. En dat is weer het antwoord: omdat de zoon van David ook de zoon van God is. En als dus het koninkrijk van de zoon van David komt, komt dus ook het koninkrijk van de zoon van God. Welk is belangrijker? Die hoogste natuurlijk, die van God. En dus als het koninkrijk van de zoon van David komt, dan komt het in de naam Gods en dus in de naam des Heren. En waar is het koninkrijk dan dus in de eerste plaats? In de eerste plaats. In de hemel. Het is het koninkrijk van de zoon van David. Maar eerst in de hemel, omdat de zoon van David de zoon van God is. En daarna ook alsnog op de aarde. Want dat is de Messias, de zoon van David en de zoon van God. De zoon van David naar het vlees. Zoveel het vlees aangaat, zegt Romeinen 1, vers 3 of 4. Die uit het zaad van David is, zoveel het vlees aangaat of naar het vlees. En dan die krachtelijk bevestigd is te zijn, de zoon van God. Naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Dan gaat het, beide dingen zijn waar. En als het koninkrijk dus hier aangekondigd wordt, dan is het weliswaar van David, maar het komt in de naam des Heren. Daarom staat er ook achter: Hosanna in de hoge. En in de vertaling staat er zelfs hoogste hemelen, want de vertalers zijn bang dat we het niet begrijpen. He? Een koninkrijk in de hemel en niet op de aarde. Ziet u wat hier staat? Niet op de aarde, in de hemel. Hosanna in de hoge. Het gaat dus inderdaad om een hemels koninkrijk en niet in de eerste plaats om een aards koninkrijk. Als het op de aarde geweest zou zijn, zouden ze dat hebben moeten roepen in Jeruzalem. Maar ze waren hier op de Olijfberg en roepen Hosanna in de hoge. Ze riepen precies hetzelfde als de engelen. Heere, zij God in de hoge. En pas daarna, shalom, Jeruzalem. Daarna pas shalom op de aarde. Heere, zij God in de hoge, dat is nu zo. En vrede op aarde, dat komt daarna pas. Ja, dat wordt hier uitgebeeld. Heere, zij God in de hoge, op de Olijfberg. En vrede op aarde, daarna pas in Jeruzalem. Ja. Ja, dat is één ding wat ik hier van deze geschiedenis toch absoluut moet vertellen. Dat is namelijk, dat staat hier niet bij, maar in Matthäus staat erbij, dat deze ding, dat is Matthäus 21, vers 4, er staat: dit alles nu is geschied opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, vers 5, zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt, zachtmoedig en gezeten op een ezelin, en een veulen zijnde een jong ener jukdragende ezelin. Oftewel, er wordt hier geciteerd uit Zacharia 9, vers 9. Jawel. En Matthäus 21, vers 4 en 5 zegt dus dat deze gebeurtenis die wij dan aanduiden als intocht in Jeruzalem, dat dat de vervulling is van de profetie uit Zacharia 9, vers 9. En dat is van belang, want daarmee leren we tenminste verstaan hoe die profetieën verklaard moeten worden. Als Zacharia 9 vers 9, en ik blader er dus langzaam naartoe. Als Zacharia 9 vers 9 dus zegt dat de Heer zal komen op een ezel, is het dan letterlijk bedoeld of niet? Het antwoord is ja, want dat staat in Matthäus 21. Het is dus letterlijk bedoeld. Nee, ik kan niet missen. Dat is inderdaad letterlijk bedoeld. Nou, dan zijn we inmiddels in Zacharia 9. En dan moet je eens kijken wat er allemaal staat, zeg. Daar staat, beginnend vanaf vers 1, de last van het woord des Heren over het land Gadrach en Damascus. En vers 2, ook zal hij Hamat met dezelfde bepalen, Tyrus en Sidon. En dan Tyrus heeft zich sterkte gebouwd, vers 3. Maar het zal zijn als stof, het zal dus verwoest worden. Tyrus, het zal verwoest worden. En dan vers 5. Askelon zal het zien en zal vrezen. Zacharia 9. U zou zeggen, wat heeft dat er nou toch mee te maken? Hè? Nou goed. Askelon zal het zien en zal vrezen. Askelon is een stad van de Filistijnen. En Gaza, een stad van de Filistijnen. En zal grote smart hebben, mits gaat dus Ekron, een stad van de Filistijnen. Terwijl hetgeen waar zij op zagen en heeft de schande gemaakt. En de koning uit Gaza, de Filistijnen, zal vergaan. En Askelon van de Filistijnen zal niet bewoond worden. En de bastaard zal te Asdod wonen. En dat is ook een stad van de Filistijnen, want er zijn er 5. Ik mis er trouwens 1, als ik het goed gezien heb. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het zijn allemaal steden de Filistijnen. Kortom, wat hier verteld wordt, is dat er een oordeel zal komen over de Filistijnen. Ik vind het altijd leuk, want ik had bijna gezegd, zo gaan de Filistijnen. Wat hoor ik daar? Wat hoor ik? He? Na de Filistijnen, ja inderdaad, ja. Dat is spreekwoordelijk. Natuurlijk. De Filistijnen zullen geoordeeld worden. Staat hier. Nou, en daar staat er, in vers, zo doorlezen het, in vers 8 staat er. En ik zal mij rondom mijn huis legeren, zegt de Heer, vanwege het Heerleger, vanwege de doorgaande en vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorga, want nu heb ik het met mijn ogen aangezien. Vers 9, vers 8 zegt dus dat de Heer zelf als het ware Jeruzalem zal belegeren om de vijand buiten te houden. Hij zal Jeruzalem en eigenlijk dus heel Israël beschermen tegen met name de Palestijnen, de Filistijnen. Nee, dat is hetzelfde. Maar daar gaat het nou niet om. Maar dat is hetzelfde, ja. De Heer zal zijn volk beschermen tegen de Filistijnen, oftewel Palestijnen. En dan staat er, vers 9, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalem, ziet, uw koning zal u komen, want hij zal u verlossen van de Filistijnen. Maar dat staat er niet. Er staat, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is heiland, arm en rijdend op een ezel. En namelijk, want er staat en, maar dat betekent namelijk, namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. Dus hij zal komen rijdend op een ezel, namelijk een veulen, een jong der ezelinnen. Dus helemaal geen twijfel over mogelijk. Nou, heeft de Heer, toen de Heer kwam op een ezel, heeft hij Israël toen ook van de Filistijnen verlost? Zal ik je wat vertellen? Israël was al van de Filistijnen verlost in de dagen van David. Daarna heeft men nooit meer wat van hen vernomen. Er waren dus geen Filistijnen toen de Heer kwam op een ezel. En pas recentelijk, zo ongeveer hooguit een 50 jaar geleden zo'n beetje, toen heeft men toen heeft men de Palestijnen, de Filistijnen, opnieuw uitgevonden. Ja, hoe zeg je zoiets nou snel, hè? Dat is echt zo. Ja. Want er was daar een braakliggend stuk land in Palestina, dat heette Palestina. Het was een woestijn eigenlijk. Er wilde niemand wonen. Zo was het ongeveer rond de eeuwwisseling, zo'n 90 jaar geleden dus. En toen onder het Zionisme zijn Joden van over de hele wereld zo langzamerhand naar dat land getrokken, naar Palestina. En bij het uitroepen van de Joodse staat in 1948, toen woonden er ook inmiddels aardig wat Arabieren, want het land wordt aardig ontgonnen. En als het een ontgonnen land is, kan iedereen er leven, ook Arabieren. Maar ja, zo was dat. Die waren er eerder ook niet. Net zo min als dat de zwarten waren in Kaapstad toen de Nederlanders daar kwamen. Nee, vertel me wat zeg. Hè? Nee, dat was toen ook zo met Palestina. Er woonden geen Arabieren. Er kon helemaal bijna niemand wonen. Nou goed, men heeft het land tot ontwikkeling gebracht. Toen woonden er wel Arabieren. En toen werd de Joodse staat uitgeroepen. Toen zeiden de Arabische buurvolken. Die zeiden, weet je wat, die Joden, dat moet nou afgelopen wezen. Nou worden ze natuurlijk dan, nou gaan we hen in de zee drijven. En ze zeiden dus tegen de Arabieren die te midden van de Joden wonen in de Joodse staat. Ga dat land uit. Want anders word je getroffen door onze bommen. En door ons granaatvuur en zo. Dus ga er even uit. Dan vegen wij al die Joden de Middellandse Zee en dan kun je daarna weer terugkomen. Hetgeen zij deden, zij gingen dus het land uit. En werden huisvest zolang, dachten zij, in vluchtelingenkampen. En zij worden genoemd, die lui worden genoemd, Ze werden genoemd Palestijnse vluchtelingen. Maar dat woord vluchtelingen laat men weg. Dat heette dus nu gewoon Palestijnen. Maar dat is echt hetzelfde als Filistijnen. En nou hebben we ineens weer Filistijnen. Zelf noemen ze zich ook zo. Wij zeggen hardnekkig Palestijnen. Maar dat is gewoon de Filistijns. Zo noemen ze zichzelf ook. Ja. Maar wat ik maar zeggen wil, die bestaan nu wel, maar toen niet. Vreemd, hè? Hoe klopt zo'n profetie dan? Dan zal ik nog eens verder gaan. Want dan, nou neem ik een grote stap dan maar. Want dan lees ik ineens, als ik verder lees... vers 13... Als ik mij Juda zal gespannen en ik Efraim de boog zal gevuld hebben... Kortom, als Juda en Efraim, oftewel heel Israël, tot bekering zal gekomen zijn... Hè? En ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland... Kortom, hier wordt gezegd dat Israël in de toekomst, oh nee, ooit, vanuit Zacharia gezien, zou strijden tegen Griekenland. Maar in het verleden is dat niet gebeurd. Een Grieks Rijk is de bedoeling, hè? Een Grieks Rijk, Grieks Wereldrijk eigenlijk. Maar het punt is dat zo'n Grieks Wereldrijk wel degelijk zal bestaan in de toekomst. Want het Rijk wat in het laatste Wereldrijk van Daniel, het allerlaatste Wereldrijk van Daniel... heet inderdaad, het herstelt Griekse Rijk. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet uitgevonden. Het staat in de Bijbel. Herstelt Griekse Rijk. Dat wil zeggen, het herstelde Rijk van Alexander de Grote met als hoofdstad Babel. Daarom is Babel herbouwd. Want het was de hoofdstad van het Rijk van Alexander de Grote. Dat het Grieks heet, kan ik ook niet helpen. Maar het punt is dat we in de toekomst een rijk krijgen... wat eigenlijk de voortzetting is van het oude Griekse Rijk. Dat is punt 1. En punt 2, de koning van dat rijk, de laatste grote machthebber, het beest... de kleine hoorn, of hoe je maar heten mag, is echt een Filistijn. Ik ga het nou niet uitleggen waarom dat zo is. Het is gewoon zo. Hè? Althans, ik geloof op grond van de schrift dat het zo is. Een Grieks wereldrijk met aan het hoofd een Filistijn... Als ik dus deze profetie lees, en die lezen we nadat alle andere profetieën al geweest zijn van het Oude Testament, dus de ene laatste immers, Zacharia, hè? Dan, als ik die dus lees, dan heb ik Daniel in gedachten en Ezechiël enzovoorts en Jesaja niet te vergeten. Dan weten we dus al lang hoe het gaan zal. En als we dan dus deze profetie lezen, dan lezen wij in al deze versen over het laatste... De laatste grote eindstrijd der volken, dat is wat Armageddon genoemd wordt. De laatste eindstrijd waarbij de legers van het laatste wereldrijk, dat Griekse Rijk onder de heerschappij van Babel en onder aanvoering van de Filistijn, vernietigd zal worden. Dat is wat ik hier lees, in hoofdstuk 9, op één vers na. Want vers 9, daarvoor staat in Matteüs 21 dat het toen vervuld is bij de intocht in Jeruzalem. Dat is raar. Dat is raar. Maar het is niet raar. Want het verhaal is dit. Dat elke keer als in het Nieuwe Testament staat... dit is de vervulling van die of die profetie... dan betekent het dat er ook nog een vervulling zal komen in de toekomst. En net zo één wel te verstaan. En dat betekent dat... Hier staat in Zacharia, de Heer zou komen op een ezel, de koning zou komen op een ezel, maar dat betekent dat de Heer in de toekomst alsnog zal komen op een ezel. En voordat het koninkrijk van Christus gevestigd is, zou hij verschenen zijn op een ezel. Dat is wat Zacharia zegt. En als in de dagen van de Heer Jezus iemand gezegd zou hebben, of in de dagen van Petrus, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want die moet komen op een ezel, zou iedereen gezegd hebben, dat is gebeurd bij de intocht in Jeruzalem. Dus je hebt geen enkel geldig excuus om deze Jezus als Messias af te wijzen. En toch zit er wat anders achter. Want uiteindelijk zal de Heer in de toekomst verschijnen, volgens Zacharia 14, op de Olijfberg. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Maar ik zou niet weten waarom hij niet ook op een ezel zou rijden dan. Letterlijk. Maar ik kan het u nog beter vertellen, want van veel meer belang is niet of hij rijdt op een ezel dan. Maar van veel meer belang is dat als hij komt op de Olijfberg in de toekomst, dat dan inderdaad echt sprake is van de uiteindelijke laatste volledige vervulling van deze profetie. Waarbij dat Griekse wereldrijk verwoest zal worden, waarbij de Filistijnen verslagen zal worden, waarbij Israël bekeerd zal worden. Maar wat is die ezel eigenlijk dan? Maar dat heb ik u al verteld. Want deze profetie hier in Zacharia 9 is uiteindelijk een profetie waarin verborgen ligt dat de Heer in de toekomst als zijn heerlijkheid verschijnt om zijn koninkrijk te openbaren, dat hij dan komt met een gemeente. Maar dat is in het Oude Testament verborgen, dus wordt er niet gezegd. Dus staat er, hij komt met een ezel. En via de toepassing uit Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes begrijpen wij dat die ezel een type is van de gemeente. Dat betekent dus eigenlijk, de Heer komt met een ezel. Dat wil zeggen, de Heer komt met de gemeente. Want dat is het echte verhaal. En als de Heer dus in de toekomst verschijnt als de koning, is hij niet alleen. Maar hij verschijnt inderdaad met de zijnen. Rijdend op een ezel, als degene met doorstoken handen en voeten, met een doorstoken zijde bovendien, arm. Dan kun je zeggen, een ezel is het vervoermiddel van iemand die arm is. Ja, zo verschijnt de Heer ook daar. Opdat Israël bij die gelegenheid zal zien wie ze doorstoken hebben, en dat hij inderdaad die heiland is die eens in vernedering gekomen is in het verleden. Jezus van Nazareth. Die toen ook al op een ezel kwam. Dus het mij vraagt, ik acht het heel waarschijnlijk dat hij in de toekomst zelfs letterlijk op een ezel verschijnt, maar niet tenminste samen met de gemeente. Zo zonder meer. Net zo goed een letterlijke toepassing in de toekomst ook. Maar ik zal je wat anders laten zien. Dan moet je dat vers eens lezen, Zacharia 9. Ik wil nu nog twee versen hiernaast leggen. Er staat namelijk hier in Zacharia 9 vers 9. Ziet uw koning zal u... Nee, ik moet vooraan beginnen. Er staat, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig en is heiland. Rijdt op een ezel. Als ik het iets korter vertel, staat er, zeg tot de dochter van Sion, zie, uw koning komt als heiland en met een ezel. Heb je dat? Ik lees het nou niet helemaal letterlijk zoals het staat. Ik zeg gewoon wat er staat. Hè? Zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt als heiland en met een ezel. Dat staat er toch, hè? Zo staat het niet, maar dat staat er wel. Hè? Nou goed, en dan hou ik dat in mijn gedachten vast. En dan ga ik naar Jesaja 62... Ziet, uw koning komt, wordt het de dochter van Sion gezegd, en hij is heiland en met een ezel. En zijn ezel is met hem, eigenlijk dus, als het ware. Nou, Jesaja 62, vers 11. Ziet, de Heer heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion. Zie, uw heil komt. Dat is hetzelfde als zie, uw koning komt en hij is heiland. Zie, uw heil komt. En rijdend op een ezel. Nee, er staat. Zijn loon is met hem, namelijk zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat is de volgende vraag. Wat is het arbeidsloon van de Heer Jezus Christus ook alweer? Dat is de gemeente. Dus staat hier precies hetzelfde als in Zacharia 9 vers 9. Zeg tot de dochter van Sion. Uw heil komt. Oftewel, uw koning komt en hij is heiland. En de ene tekst zegt, en zijn loon is met hem. En de andere tekst zegt, en zijn ezel is met hem. Maar het is hetzelfde. Dus volstrekt hetzelfde. En daar gaat het om. Als dus aan Israël gezegd wordt dat de koning komt, sprekend over de verschijning van de Heer op de Olijfberg in de toekomst aan het eind van de 70ste week van Daniel, zegt de ene tekst, denk erom, zijn arbeidsloon is met hem. En de andere tekst zegt, denk erom, hij is met een ezel. Maar het betekent, en ik kom met hem de gemeente, want wij weten dat zo wanneer hij zal geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, om het dan met de woorden van 1 Johannes 3 te zeggen. En de andere tekst die ik ernaast zou moeten leggen is uit Zacharia 12, heel bekende tekst. Ook Zacharia dus, maar een paar hoofdstukken verder. Daar staat in vers 10. Over Israël, zij zullen mij aanschouwen, midden in het versen, zij zullen mij aanschouwen. Er wordt niet gezegd met mijn arbeidsloon. Ook niet met mijn ezel. Maar wel die zij doorstoken hebben. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Hoezo doorstoken? Nou, zegt Johannes later, kijk, ze hebben de Heer met een speer in zijn zijde gestoken. En zo is vervuld geworden wat in Zacharia 12 staat. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Staat daar? En dan zeg ik weer. En elke keer als er staat, dit is de vervulling van de een of andere profetie, dan weten wij dat het niet de laatste vervulling is van die profetie. Nee. Want het openen van de zijde van de Heer Jezus, dat is als eerder gebeurd, het komt een keer eerder in de Bijbel voor. Toen was het over Adam. Ja, ik heb geen tijd om het allemaal uitgebreid te vertellen, maar denk er maar over na. Moet je het toch allemaal zelf doen. De eerste Adam, die kwam in een diepe slaap. Nou, slaap is slaap en een diepe slaap is de dood. Heel goed, dat is de dood. Die kwam in een diepe slaap en toen opende de Heere de zijde van Adam. En wat kwam eruit? De vrouw. Eva. En toen kwam er de laatste Adam. En ik kwam in een diepe slaap. De Heer bracht dat over hem. Diepe slaap over hem. Dus de dood van de Heer Jezus. En toen werd, niet door de Joden, maar door heidenen uiteraard, zijn zijde geopend. Nou ja, met een speer. Zijn zijde geopend. En toen zei Johannes later ervan. Er kwam bloed en water uit. En bij nader inzien zegt hij ook geest. Want het was niet alleen twee, het was zelfs drie. Bloed en water en geest. 1 Johannes 5. En wat is dat? Wat komt er uit de zijde van de Heer? Dat wat als zijn vrouw beschreven wordt, maar wat in werkelijkheid zijn lichaam is. Want dat is Eva, hè? De vrouw van Adam, zo wordt ze beschreven. Maar ze is vlees van mijn vlees, zei Adam. En been van mijn benen. Komt zelden voor dat de man dat van zijn vrouw kan zeggen. Eigenlijk maar twee keer. De ene was Adam en de andere keer, zei Paulus, was het alleen maar Christus en de gemeente. Want die vrouw van Christus is inderdaad de gemeente. Wat ik maar zeggen wil is dit. Dat het openen van de zijde van de Heer Jezus, waar bloed en water uitkwam, en dus eigenlijk geest, zoals het verklaard wordt, dat is een beeld van hoe de gemeente tot stand komt. Dat is het. Zo komt de gemeente tot stand. Lees het verhaal maar verder in 1 Johannes 5, daar staat er gewoon bij. Drie zijn er die getuigen, bloed en water en benaderen zien ook de geest. En wat getuigen ze, staan een paar versen verder. Ze getuigen dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is niet uit de zoon, maar het leven is in de zoon. En toch kwam het eruit. Net als Eva uit Adam. Het gaat over de gemeente. Die uit Christus is, maar die in werkelijkheid toch nog steeds in Christus is. Kortom, als het dus staat, zij zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben, is het natuurlijk waar dat inderdaad, dat is degene die zij doorstoken hebben. Maar ze hebben hem wel wat meer gedaan dan alleen dat. Maar waarom dit er staat, dat ze hem doorstoken hebben, dat is omdat het de verwijzing is naar de gemeente. Ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben, dat betekent, ze zullen hem aanschouwen die een gemeente tot stand gebracht heeft uit de heidenen, uit de andere volkeren. En als dus daar de Heer verschijnt, verschijnt hij met zijn arbeidsloon. Oftewel met zijn ezel. Oftewel als degene die wiens zijde doorstoken werd. Maar uiteindelijk betekent het alle drie hetzelfde. Namelijk We zullen hem aanschouwen die komt met de gemeente. Degene die zijn lichaam zijn. Degene die niet tweemaal over dezelfde steen gestruikeld zijn. Maar dat is het verhaal. En daar is die zogenaamde intocht in Jeruzalem de uitbeelding van. Hoe de wegen van één zouden gaan. Hoe de 69e week voorbij is en de Heer een andere weg zou inslaan. Een weg niet rechtstreeks naar Jeruzalem, maar integendeel terugkerend naar de Olijfberg. Terugkerend naar Betanië. Terugkerend naar Lazarus. Terugkerend naar het huis wat helemaal gevuld was met de reuk van zijn gezalfde voeten enzovoort. Dat verhaal is het. Allemaal nog steeds een beschrijving van de gemeente. En als de Heer in de toekomst verschijnt aan Israël, dan zal tot verbazing van Israël die Messias die komen zal niet alleen zijn, maar er zal zijn met een grote schare. Als dat geen reden is om ons over te verblijden, dan weet ik het niet meer. Daar horen wij bij. Wij kijken niet van beneden af naar de Olijfberg van daar komt hij, maar het is andersom. Wij verschijnen met de Heer van boven. Op de Olijfberg, of men ons daar ziet meteen, dat weet ik niet. Misschien is er geen plaats genoeg voor ons allemaal. Dat hoop ik eigenlijk maar, dat er geen plaats genoeg is. Maar dan zal men toch in ieder geval de Heer zien. Met de ezel, en met zijn loon, en met de doorstokene zijde. Als uitbeelding van wat toch door de eerste komst van Christus tot stand gebracht is. De roeping van u en mij. Uit de wereld, uit de heidenen, uit de duisternis. Tot zijn huis, tot zijn wonderbaar licht. Wij zijn degene die verbonden zijn met deze levende Christus, wiens koninkrijk is in de hemel. En wiens koninkrijk dus niet is in Jeruzalem, niet in de lege plaats, maar daarbuiten, terzijde. En als wij naar Jeruzalem kijken, nu ook, wat Jeruzalem nu is, dan hebben wij dezelfde reden om te wenen over de stad die verwoest zal worden. Maar aan de andere kant hebben we ook reden om vooruit te zien naar die verheerlijking die ook ons ten deel zal vallen, wanneer ook wij delen in de verheerlijking van Christus in de toekomst. Amen. Zullen we danken. Trouwe Vader, we zeggen u dank dat wij deze grote rijkdom mogen leven, mogen weten dat u ons verlost hebt uit deze wereld, dat u ons vrijgemaakt en vrijgekocht hebt, dat u ons naar uw verkiezende genade geroepen hebt en ons gemaakt hebt tot uw gemeente, een volk voor uw naam, tot uw lichaam zelfs. En we danken u dat we geen andere last te dragen hebben dan die. Dat we verbonden zijn met u, die komt in eer en in glorie in de toekomst en die in heerlijkheid zal verschijnen. En we danken u, Vader, dat ook wij daarna mogen uit mogen zien. En dat we mogen beseffen dat deze oude geschiedenissen ons in werkelijkheid spreken over dingen die nog in de toekomst liggen. Dingen waar we ook een actief aandeel in zullen hebben. Door uw genade. Wij danken u, Vader, dat we mogen leren dat deze ogenschijnlijk zo onbelangrijke schriftplaatsen uit het Oude Testament zo'n grote en brede vervulling hebben gevonden en ook zullen vinden in de toekomst. We danken u dat die genade ons geschied is en dat wij mogen leven als eerstelingen van het nieuwe verbond. Als eerstelingen die dat koninkrijk zijn binnengegaan door de dood en opstanding van Christus die wij ook in deze dagen mochten en mogen gedenken. We danken u daarom voor deze avond, waarop we uw woord mochten openen en zoveel verschillende schriftplaatsen en geschiedenissen met elkaar mochten vergelijken. En mogen zien op welke wonderbaarlijke wijze deze dingen allen ineengrijpen en een eenparig getuigenis geven van onze heiland, die weliswaar uitermate vernederd werd, maar die uitermate verhoogd gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u daarom dat we hier mochten samenkomen in alle nederigheid, in alle onderwerping ook aan uw woord. En dat u ons hebt willen zegenen met die rijkdom die in dat woord gevonden wordt. Wij danken u ook voor het leven wat u ons daardoor hebt gegeven. En hebben de vrijmoedigheid om onszelf voor uw aangezicht te brengen. Om te naderen tot de troon der genade. Om ons afhankelijk te stellen van uw genade en uw barmhartigheid. En te vragen, Vader, wees u ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze harten en zinnen bewaren? En bovenal wilt u onze harten vullen met dat woord, het evangelie van Christus, opdat we gebouwd mogen worden in het geloof tot verheerlijking van uw naam. Amen.